Vanuit de balie in Amsterdam heet ik, Floris van den Berg, u van harte welkom bij de podcast van De Vrijgedachte. Ik zal spreken met criminoloog en terrorisme-expert Bart Kollaert over extremisme. Extremisme is een veelgehoorde term in het debat en in veiligheidsrapporten. Wat is het precies en hoe gevaarlijk is het? We gaan het erover hebben met Bart Kollaert. Ik wens u extreem veel kijk- en luisterplezier. Bart, van harte welkom.
Dankjewel, Floris. Leuk om hier te zijn.
Ja, laten we maar met de deur in huis vallen. Wat is extremisme?
Dat is een verdomd goede vraag. En dat is ook lastig te beantwoorden. Extremisme is een term die je heel veel terugleest in overheidsstukken, in beleidsstukken. In de media lees je het ook heel veel terug. En extremisme heeft verband doorgaans. Hè, want het is, zoals ik al zeg, het is een moeilijke term. Er is niet een eenduidige definitie van. Maar extremisme heeft verband met, ja, je kan zeggen, het ondermijnen van de democratische rechtsorde.
Ongeveer. Dus dat is een specifieke. Dus het wordt toegepast op een specifieke manier. Niet in de vorm van extremisme zoals in de woordenboek staat waarschijnlijk.
Nee, het is inderdaad. Dat is een goede vraag. Het is heel anders. En wat het moeilijk maakt, ook om deze vraag direct te beantwoorden, is dat de AIVD en de NCTV en de politie wisselen ook voortdurend van definitie van extremisme. En ik heb hem even meegenomen, omdat ik dacht, ja, deze is iets te moeilijk om te stampen.
Ja.
Maar om een voorbeeld te noemen, recentelijk is de definitie nog veranderd door de AIVD. De AIVD had als definitie, het is een hele mond vol, maar ik ga hem even heel makkelijk maken. Het actief nastreven en of ondersteunen van diep ingrijpende veranderingen in de samenleving, die een gevaar kunnen opleveren voor het voortbestaan van de democratische rechtsorde, eventueel met het hanteren van ondemocratische methodes die afbreuk doen aan het functioneren van de democratische rechtsorde. Nou, dat is een hele lange.
Dus hebben we het over terrorisme ook bijvoorbeeld?
Nou, dat nog niet. Maar waar het om gaat, is als ik die definitie, die oude, dus even plat sla, dan gaat het er dus om dat je actief, dat woordje, dat kiezen ze expres, diep ingrijpende veranderingen in de samenleving nastreeft of ondersteunt. En uiteindelijk moeten die een gevaar kunnen opleveren, dus niet opleveren, maar kunnen opleveren voor de democratische rechtsorde. Dat is even, als ik hem heel even wat versimpel. Nu hebben ze de definitie veranderd. En daar hebben ze niet van gemaakt dat het nog een dat er een gevaar moet kunnen vormen voor de democratische rechtsorde. De nieuwe definitie gaat over activiteiten die de democratische rechtsorde ondermijnen. Dus dat is ook weer anders. Ja. Dus het is niet per se een gevaar, maar nu is ondermijning, is dat hetzelfde. De nieuwe definitie is het uit ideologische motieven bereid zijn om niet gewelddadige en of gewelddadige activiteiten, dus ja, met als minimumdrempel, dus niet gewelddadige activiteiten, te verrichten die de democratische rechtsorde ondermijnen. Dat is de nieuwe definitie. Stuk korter, stuk makkelijker. De drempelwaarde lijkt iets hoger te zijn, want het gaat niet meer om nastreven of ondersteunen van diep ingrijpende veranderingen. Nastreven en ondersteunen is iets. Het vereist niet een hele actieve handeling.
Nee.
Die de democratische rechtsorde in gevaar kunnen brengen. Maar nu zeggen ze, oké, het moet de democratische rechtsorde ook echt ondermijnen. Dus het moet niet kunnen ondermijnen, maar ondermijnen.
Okay.
Dus het is wat aangescherpt. Waar het praktisch op neerkomt, is je hebt activisme, je hebt terrorisme, en daar zit dit voor de overheid vaak tussen, dit extremisme. Activisme, dat zien we dan vaak nog als een groot goed. Het begint wel een beetje een vies woord te worden in onze maatschappij, heb ik soms het idee. Maar activisme wordt in de kern gezien als iets wat hoort bij de democratie. Terrorisme wordt gezien als eigenlijk iets wat haak staat op de democratische rechtsorde. Terroristen willen de democratische rechtsorde omver helpen. En extremisme wordt vaak gezien als iets wat daartussenin zit. Een soort van voorfase voor terrorisme. Misschien al iets meer naar terrorisme dan activisme. Hoewel, soms wordt ook geclaimd dat het in het midden zit en dat er vooral een grijs gebied zit tussen activisme en extremisme. Maar wat het is moeilijk te duiden. Maar we hebben het in ieder geval over gedragingen, vaak vanuit ideologisch / politiek motief, die een gevaar kunnen opleveren op een of andere manier voor de democratische rechtsorde.
Ik ben even advocaat van de duivel. Maar stel dat ik een politiek-filosofisch manifest schrijf ten faveur van autoritair leiderschap. Is dat dan ook extremisme? denk het wel, maar is het dan ook, valt het dan ook onder ben je dan automatisch gevolgd door de AIVD? Ik bedoel, hoe zit dat?
Nou, dat is een goede. Kijk, wanneer de AIVD je gaat volgen, dat is lastig om daar, hoe zeg je dat, om daar een zinnige uitspraak over te doen als je niet bij de AIVD werkt.
Nee.
Maar sec gezien zou dat wel onder extremisme kunnen vallen, want met dat manifest zou jij handelingen kunnen verrichten, schrijven van een manifest, die de democratische rechtsorde ondermijnen. Dat zou je kunnen beargumenteren. Of ze jou dan direct op de kool gaan nemen. Ik denk het niet. Ik denk dat de drempelwaarde voor de AIVD wel wat hoger ligt. Wat je wel ziet is dat de AIVD over het algemeen brede definities hanteert. En dan nauwer gaat werken dan die definities.
Maar nou neem bijvoorbeeld de Heilige Geschriften, de Bijbel en de Koran. Dat zijn geen pleidooien voor liberale democratie.
Ja.
In die zin zijn dat, is het toch ook extremisme? Of?
Maar het zijn fabeltjes, toch?
Ja, maar extremistisch.
Ja, klopt. Ja. Nou, dat zou je. Kijk, dat hangt er denk ik vanaf hoe je ernaar kijkt. Maar zo gaat het, natuurlijk geen overheid gaat daarnaar kijken. Laat dat voorop
staan. Nee, als je een definitie hebt, moet je hem ook toepassen.
Moet je hem toepassen. Ja, maar en dat is vaak waar het scheef gaat. En
nog één, mag even een kort.
Ja,
vraag.
Kom maar.
Is radicalisme het,
Nee, is wat anders.
Oké, radicalisme. Leg uit. Wat is het verschil tussen radicalisme en extremisme?
Oké, nou, radicalisme is sowieso een vage term, want dat is weer een isme. De term die ik eerder gebruik is radicalisering. En radicalisering impliceert een stijgende lijn waarin je steeds radicaler wordt, hè, radicalisering. Het wordt steeds erger, er neemt iets toe. En Kees van den Bos, professor aan jouw universiteit trouwens, ik weet niet of je hem kent. Nee, volgens mij is hij sociaal psycholoog.
Oh ja, ik heb wel eens op yogales gezien.
Oh, je hebt hem op yogales gezien. Oké, nou, dat is fijn om te weten. Prachtig, ik denk we gaan het over de inhoud hebben. Nee, we gaan het over yoga hebben. Maar goed, prima. Nee, maar Kees van den Bos, professor in Utrecht, heeft een boek geschreven waarom mensen radicaliseren. Eerst uitgegeven bij Oxford, Why People Radicalize. En Van den Bos, vind ik, geeft het best wel mooi schematisch weer. Die zegt, je hebt activisme, een stap hoger is extremisme, nog een stap hoger is terrorisme. En die tekent zo een schuine lijn omhoog. En hij zegt, die lijn is radicalisering. Dus radicalisering is eigenlijk de lijn die begint bij activisme en doorgaat naar terrorisme. Nou zeg ik altijd, volgens mij begint radicalisering niet bij activisme, maar gewoon zodra je een baby bent. Want je krijgt politieke ideeën op enig moment in je jeugd. De ene wat eerder dan de ander. En radicalisering gaat vaak over geweldsbereidheid. Althans, dat is hoe wij het zien. Het gaat om een geweldsbereidheid voor een politiek doel. En die geweldsbereidheid die neemt ergens tijdens je leven toe. Bij iedereen, bij elk mens. Alleen bij de meeste mensen stopt die heel vroeg. Bij sommige mensen gaat die heel ver door en dan worden het terroristen. Maar die begint eigenlijk gewoon bij je geboorte, die lijn.
Want in hoeverre moet de overheid dan actie ondernemen op extremisme? Moet de overheid dat niet negeren onder het mom van de vrijheid van meningsuiting of de vrijheid van godsdienst? We hebben net al even aangestipt van als je iets schrijft is het niet hetzelfde als je iets doet. Op welk moment moet de overheid acteren?
Ja, dat is ook een hele complexe vraag. Maar kijk, in de kern heb je inderdaad vrijheid van meningsuiting, je hebt vrijheid van godsdienst. Je hebt vrijheid van vereniging, je hebt demonstratierecht. Je hebt allemaal vrijheden. En ik zeg altijd, extremisme impliceert. Het zijn heel vaak wat we uitingsdelicten noemen. Dus dingen, gedragingen die wij als extremisme klassificeren, zijn 9 van de 10 keer uitingsdelicten. Want als het geweld is, dan is het bijna altijd terrorisme met een ideologisch perspectief. Dus als jij een ideologisch perspectief hebt en je pleegt geweld, dan is het in Nederland al heel snel terrorisme. Dus de stap ervoor en de delicten waar je op ziet als het om extremisme gaat, zijn heel vaak uitingsdelicten. Het is aanzetten tot haat, aanzetten tot discriminatie, groepsbelediging, bedreiging. Bedreiging is het geweldscomponent ook al in. Maar dan zou je kunnen zeggen, ik doe een uiting en die wordt door anderen misschien bedreigend geacht. Maar 9 van de 10 keer gaat het om uitingsdelicten. Ik zeg iets en dat vinden we gevaarlijk, of daarvan zeggen we dat zou een gevaar kunnen zijn voor de democratische rechtsorde, dus het is extremisme. Om een voorbeeld te noemen, als ik een winkeldiefstal pleeg met een politiek motief, dan ga je er waarschijnlijk niet mee dat een bedreiging voor de democratische rechtsorde oplevert. Dus, maar woorden worden nog steeds gezien als bullets, hè, als kogels. En je ziet dat vaak extremisme wordt vaak gezien als delicten die in die hoek zitten. En dus heb je het conflict met vrijheid van meningsuiting. Mm-hmm. En daarin zou je dus kunnen zeggen, ja, Misschien moet je meegaan met wat jij zegt in je vraagstelling. Misschien moeten we het negeren. Ik denk niet dat we het helemaal kunnen negeren. Want het probleem is, als je terroristen pas gaat pakken op het moment dat ze die bom gaan planten, ben je te laat. En als ik het naar jihadisten kijk. Jihadisten hebben vaak verder, voordat ze zo'n bom hebben geplant, hebben ze al handelingen verricht die je zou extremistisch zou kunnen noemen. Die een gevaar zijn voor de democratische rechtsorde, of in de nieuwe definitie, die dat ondermijnen. Maar je moet er wel heel terughoudend in zijn. Ik denk ook niet dat je ze per se direct strafrechtelijk moet pakken voor alles. Je zou kunnen zeggen, joh, mijn focus ligt vooral op intelligence werk, op inlichtingenwerk. Want dat is wel belangrijk om dat te scheiden. Mm-hmm. We hebben in Nederland het strafrecht. Nou, dat heb je in de meeste landen. Maar het strafrecht is altijd zo van een laatste redmiddel. Van als we echt niks meer kunnen, dan gaan we iemand strafrechtelijk vervolgen. Maar je kan heel veel als overheid, als burgers. En ik denk dat wij extremisme moeten zien ook meer als een probleem, niet alleen van een overheid, maar gewoon maatschappij breed. En dat geldt. We hebben het daar wel eerder in deze podcast over gehad. Je hebt ook, zeg maar, vind ik, als burgers onderling een plicht om mensen aan te spreken als ze ontsporen. En het lijkt soms alsof het voor sommige mensen alleen nog maar de overheid is die moet optreden.
Ja.
Maar dat is belangrijk.
Ja, dat even terug, want we hebben het al eerder gehad ook over humanisme. Humanisme betekent het ook een positieve bijdrage leveren aan de samenleving. En die samenleving is een democratie. Dus dat je niet alleen maar altijd naar de overheid wijst, die moet het wel doen. Wij zijn zelf de samenleving en we moeten daar ook deel van uitmaken op een positieve manier. Ja. Ik ga even het vuur aan de schenen leggen. Dus
oh,
het hoort. De laatste tijd wat in het nieuws is qua extremisme, afgelopen jaar al, is Extinction Rebellion. En dat is dus een klimaatorganisatie die burgerlijke ongehoorzaamheid acties doet. Die de orde verstoren. Blokkades, ook wel vernielingen door verf op kunst te werpen, mensen vastplakken.
Ja,
dat is een vorm van extremisme. Of niet?
Als je deze definitie hanteert wel. En ja. Je hoort mij al voorzichtig in mijn beantwoording. Ik zeg, als je deze definitie hanteert. Ja, kijk, ik vind dat zo'n term als extremisme is gewoon een hele moeilijke. En ik vraag me soms ook wel eens af, en ik heb daar ook niet het gouden antwoord op, maar ik vraag me wel eens af, wat is het nut van die definitie? Kijk, en hij wordt vaak gebruikt. Praktisch wordt die gebruikt door politie- en inlichtingendiensten. Omdat je wil een criterium hebben dat als dat wordt overschreden, dan kun je acteren.
Ja.
Maar dat criterium moet soms liggen voor een wetsovertreding. Dus je kan niet zeggen, nou, als de wet wordt overtreden, dan gaan we handelen. Dan ben je te laat soms als overheid. Dus je moet eerder zitten. Maar je wil niet dat je activisten aanpakt. Dus iemand die zegt, ik ga mijn stem laten horen. Want het inmiddels gevallen kabinet Rutte doet onrecht aan mensen in toeslagenaffaire bijvoorbeeld. Ik wil mijn stem laten horen. Je wil niet dat zo iemand wordt aangepakt voor het uitoefenen van zijn democratisch grondrecht. Maar wat dan wel? En ik denk dat daarom hebben ze die term extremisme geïmplementeerd. Omdat het dan weer een stapje erger is. En dan, als je daar dan aan voldoet, dan kom je bij ons op de call. Ik denk dat meer heel pragmatisch is. Terwijl wij, als wij daar meer politiek filosofisch naar gaan kijken, of rechtsfilosofisch, dan kun je zeggen, ja, maar wat is die term extremisme nou? Als ik hem dan terugpak naar Extinction, dan zeg ik, nou ja, kijk, als je kijkt naar de definitie die wij hebben in Nederland, dan voldoen, denk ik, de meeste acties van Extinction zijn gewoon activisme, maar ze hebben wel acties die onder extremisme vallen. Maar daar is Extinction er ook wel heel bewust van, denk ik.
Nog even het laatste. Jij noemde al van, de overheid alleen moet het niet doen. We moeten het met elkaar doen. Maar wat zijn nou acties? Kijk, overheid kan twee dingen doen. Dus door de IVD achter de mensen aan zitten. Maar ook misschien andere dingen, breder, maatschappelijk, of ter voorkoming. Of wat zijn maatregelen die de overheid zou kunnen doen om breed gedragen extremisme te voorkomen, want dat is natuurlijk wel een gevaar als een grote groep mensen in de samenleving of zelfs maar een significante minderheid bereid is om de wapens op te nemen om de democratische orde omver te werken, heb je een groot probleem.
Nou, mooi is, we hebben afgesproken dat we een podcast gaan opnemen nog over anti-institutioneel extremisme.
Ja.
Dat is een soort van een nieuwe term. Nou, daar heb ik ook in het verleden al vaker kritiek op geuit. Ga ik vast in die podcast ook nog wel doen als we die gaan opnemen. Maar daarmee, dat begon met in de coronatijd. Toen hadden we het in Nederland, maar ook wereldwijd in de EU, over anti-overheidsextremisme. Later is die term breder geworden, anti-institutioneel. Instituties zijn breder dan de overheid alleen, ja, natuurlijk. Maar dat begon met de coronademonstranten, wat ze de wappies noemden. Dat werd daaronder geschaard. En de AIVD heeft redelijk recent een specifiek rapport uitgebracht over anti-institutioneel extremisme in Nederland. En dat is dan weer mooi, vind ik, aan zo'n AIVD. Want kijk, het is voor mij natuurlijk makkelijk om de AIVD te bekritiseren. En dat doe ik ook. En dat doe ik met liefde, zoals ik iedereen bekritiseer. Maar de credits die een AIVD wel echt verdient, is dat de AIVD voor een geheime dienst behoorlijk transparant is. Voor een geheime dienst. Ze zijn natuurlijk helemaal niet zo heel transparant. Dat kunnen ze ook niet. Maar voor een geheime dienst delen ze relatief veel. Ze doen regelmatig publicaties en dan leggen ze uit, hoe zien wij dit gevaar, hoe zien wij dat gevaar? Pas op, wij waarschuwen voor dit fenomeen. En soms doen ze dat voor een bevolkingsgroep, voor een specifieke doelgroep.
Mm-hmm.
En dit rapport is volgens mij ook geschreven voor een aantal maatschappelijke organisaties. Maar ze hebben gezegd, we gaan het gewoon publiceren en openmaken. En daarin gaan ze dus in op die anti-institutionele extremisten. En de AIVD zegt in dat rapport ook echt heel concreet, niet mis te kennen wijze, dat de overheid zelf voor een belangrijk deel verantwoordelijk is voor dat anti-institutionele extremisme door het falen.
Okay.
En dan noemen ze ook, geloof ik, gaswinning Groningen, toeslagenaffaire. Nou, zo zijn er tal van hoge energieprijzen. Volgens mij is er van alles waar ze in dat rapport op terugkomen. Maar dus dat is één van de dingen. En de AIVD zegt ook heel expliciet, zorg nou als overheid voor eerlijke. Dat is ook echt, denk ik, wel belangrijk. En ook wel bijzonder dat een AIVD dat moet zeggen. Zorg voor eerlijke en betrouwbare communicatie met de burgers,
ja,
als overheid zijnde. Dus enerzijds denk ik, daar ga ik helemaal mee met de AIVD. Zorg nou dat die AIVD potverdorie eens, of sorry, dat de overheid potverdorie eens wat beter gaat functioneren. En ook eerlijker en transparanter in de communicatie wordt. Ik denk dat dat een hele belangrijke is. Anderzijds kun je dat nooit helemaal voorkomen. Maar ik denk als de overheid beter gaat functioneren, dan denk dat ook het aantal complotdenkers en het aantal complottheorie dat aangehangen wordt gewoon wat gaat dalen. Dat zien we nu heel erg opkomen. Ik denk dat het vanzelf wat gaat dalen als de overheid beter functioneert. Maar ook dat er je zou campagnes kunnen starten. Ik denk dat daar heb ik nooit moeite mee als overheid. In ieder geval, kijk, ze moeten je niet gaan pushen en verplichten. Maar dat jij zegt, wij vinden iets heel belangrijk en we willen daar aandacht aan besteden. Ja, prima.
Er is momenteel een hele grote campagne van de overheid voor klimaat. Dus zeg maar de milde variant van Extinction Rebellion,
ja,
is nu een officiële overheidscampagne. Dus wel grappig dan dat de extreme versie daarvan, dat zijn dan, die worden dan bestraft, terwijl de overheid het zelf propageert. Dat is wel een spagaat natuurlijk. Dat is wel interessant.
Maar dat vind ik ook weer mooi in de democratie. Want dan heb je de volgende verkiezingen. En ik heb geen idee wie er gaat winnen. Maar stel je voor dat je daar een compleet ander geluid hebt. Dan krijg je weer een tegencampagne. Maar ik vind wel, een overheid zou best, mits dat een beetje binnen de beperken blijft, mogen ze best wel informatie delen. Of een geluid laten horen wat zij belangrijk vinden. Maar ik denk dat er ook, als we dan nog tot slot bij de overheid, de laatste punt denk, onderwijs is cruciaal. Ik denk dat het belangrijk is dat de overheid kinderen al gaat leren over democratisch burgerschap, zou je kunnen zeggen, of over burgerschap überhaupt. Want dat gebeurt eigenlijk toch wel onvoldoende. Het zit er een beetje zijdelings misschien in verweven.
En er zijn natuurlijk scholen, de orthodoxe scholen, die eigenlijk extremistisch zijn in die zin dat ze daar niet de belangen van democratie onderkennen.
Ja.
En die zelfs antidemocratisch zijn. Terwijl ze natuurlijk, als je het vraagt, niet, maar in de praktijk wel.
Ja, religieuze scholen.
Ja, streng religieuze scholen. Niet, ja, ja. Niet de gemiddelde religieuze.
Nee, niet de gemiddelde. Ja, ja. Dat denk ik wel. Dat zal zeker zo zijn. Zeker naar onze maatstaven in ieder geval.
Ja.
Maar ik denk dat daar zit wel iets. Het zou goed zijn om denk ik, kinderen al gewoon mee te nemen in, in die staatsvormen en waarom en het belang. En dat zit natuurlijk wel een klein beetje in dat onderwijs, maar ja, heel eerlijk, hoeveel daarvan blijft nou hangen? En ik denk dat je daar veel meer op zou kunnen investeren. En misschien ook, want dat hangt, en dan maak ik een stapje naar ook een podcast die misschien nog gaat komen over mijn boek Het Recht op Misinformatie, ook over hoe bepaal je nou wat waar is en wat niet? En moet je daar als overheid je daarmee gaan bemoeien of niet? Ik denk dat je daar als overheid ver vanaf moet blijven. Maar wat je wel kunt doen, is dat je kinderen al op een vroege leeftijd kennis laat maken met welke kenmethode hebben wij? Hoe kun je de werkelijkheid leren kennen? En wat moet je vooral niet doen? Hè? Dus je moet natuurlijk bewust zijn. Kijk, je kan kinderen bewust maken van, je hebt filterbubbels op internet. Dat als ik een filmpje google over Floris van den Berg en de Vrije Gedachte, dan krijg ik ineens heel veel gepusht van de Vrije Gedachte. En in één keer krijg ik ook dingen van mij gepusht natuurlijk. Maar niet dat jij denkt, zie je nou? Alle podcasts in de wereld zijn van de Vrije Gedachte, want ik zie alleen maar de Vrije Gedachte. En ik denk dat je dat soort, dat je daar veel meer in mee moet en kinderen op jonge leeftijd al.
Mediawijsheid wordt.
Media, ja, bijvoorbeeld, ja. Zo zou je het kunnen noemen, ja. En burgers onderling ook. Ja. Ik denk dat wij onderling ook echt een plicht hebben. En hoe vaak heb je niet dat mensen denken, ja, ik zeg maar niks, want ik wil liever de goede vrede. Ik heb geen zin in een ruzie. En ik denk dat, hè, er zit vaak zit er nog een hele grote stap tussen ruzie en zeggen wat je vindt. Dat kan op een hele respectvolle manier. Dus ik denk dat daar zitten allemaal manieren nog hoe wij extremisme kunnen aanpakken, zonder dat dat per se de zwaarste middelen hoeven te zijn tegen misschien vormen van extremisme die helemaal niet zo zwaar zijn.
Hartelijk dank voor deze uitleg. Je hebt al reclame gemaakt voor je boek wat verschijnen is, Het Recht op Misinformatie. Ja. We gaan het nog met elkaar hebben over vers 2 hierover, over institutioneel extremisme.
Ja.
Voor nu, extreem bedankt.
Ja, dankjewel. Ik heb één laatste vraag. Want jij hebt een kaartje, maar ik heb ook nog een kaartje. Gaan we die dan samen gooien zo?
Ja.
Zullen we die dan naar één camera gooien? Doen we dat. Okay.